Het is gezellig op het terras, Michiel.
Het is ver druk vandaag.
Ja. Zeg, we gaan het vandaag hebben over een... volgens mij heeft iedereen wel iets met het volgende product.
Is het niet gewoon oer-Holland?
Lijkt me wel. Die tompoesje bijvoorbeeld, hè? Die oranje tompoesje, die je altijd eet tijdens Koningsdag.
Ja.
Die komen dus ook bij onze volgende gasten ook vandaan.
Ik geloof het wel.
Via een soort omweg. En alle banket bij de Jumbo komt daar vandaan.
Ja, en volgens mij niet alleen het banket.
Nee. Volgens mij gaan we de podcast wel vullen, hè?
Ja, ik denk het ook.
Ik denk het ook wel.
Over innovaties, business en mensen in de Nederlandse foodsector. Vanuit Omnia op de Wageningen Campus is dit Innovatie in Food. Met Paul Sanders en Michiel Dekkers.
Welkom bij Innovatie in Food op een druk terras hier in Wageningen. Want om ons heen zijn allemaal mensen op deze podcast afgekomen. Laten we maar gewoon zeggen dat het daaraan ligt. Hè? Dat
er zoveel mensen.
We hebben een groot publiek. Welkom bij Innovatie in Food. Een podcast over het uitvinden, over het vermarkten en het opschalen van food. Over innovaties, over mooie vindingen en spectaculaire producten. Dat zijn de onderwerpen waar we in deze podcast over praten. En dat doe ik onder andere met, u hoorde hem al, Michiel Dekkers van DUB. Die is uiteraard weer aangeschoven om mij om al mijn kennis die ik niet heb, om dat een beetje aan te vullen. Want jij...
Ik doe mijn best.
Jij bent thuis in deze sector. Over kennis gesproken, we zijn dus te gast, zoals ik net al zei, op de campus van de Universiteit Wageningen, van de Wageningen Universiteit. We zijn te gast in het nieuwe dialoogcentrum van de universiteit, Omnia. Een betere plek om te praten over foodtech is er eigenlijk niet. Want als je hier om ons heen kijkt, ja, hier gebeurt het. Hè. Daar zitten allemaal grote bedrijven. En natuurlijk wemelt het hier van de studenten met de knappe koppen die allerlei prachtige innovaties aan het bedenken zijn. Wil je meer weten over deze podcast of wil je een paar afleveringen terugluisteren? Check dan even de linkjes in de beschrijving bij deze podcast. We hebben het in deze podcast al eens gehad over drop. We hebben het al eens gehad over koffie. En we hebben het wel eens gehad over doppertjes en blik. Maar eigenlijk zijn dat allemaal behoorlijk traditionele producten. Maar vandaag voegen we daar nog eens een traditioneel product aan toe. Want iedereen heeft het zo'n beetje wel dagelijks in huis. Iedereen is er groot mee geworden. Het komt voort in spreekwoorden en in uitdrukkingen. En sterker nog, er wordt zelfs voor gebeden. Want geef ons heden ons dagelijks...
Brood,
precies. Dat is het onderwerp wat ter tafel ligt. Brood en banket. Daar gaan we het over hebben vandaag bij Innovatie in Food. Het is een prachtig traditioneel product dat misschien al wel heel lang niet meer altijd traditioneel gemaakt wordt. Maar op een hele innovatieve manier en op een hele grote schaal. Met megabakkerijen en mega innovaties. En één van die bakkerijen is vandaag het onderwerp van gesprek, namelijk Baku. En ik heb het even opgezocht. Dat staat voor de Bevers Aldenhuizen Combinatie Uden. Dat is van oorsprong de naamgever van de bakkerij. Aan tafel, Ronald Buijs, operations directeur van alle bakkerijen. Welkom in deze podcast.
Dankjewel.
En Bart Jeroen Overveld, productontwikkelaar bij Baku.
Klopt.
Jullie zitten in het brood. Ronald, om bij jou te beginnen, wat is het voor bedrijf?
Ja, een traditioneel familiebedrijf. Bestaat inmiddels bijna 120 jaar. Wat je net al zei, een bevers-alderhuizen combinatie. Nou, de bevers zijn er niet meer, maar de alderhuizen zijn er zeker nog wel. In Uden begonnen. Traditioneel omdat we traditioneel gedachten hebben van vers vast willen houden. Vers brood, vers banket. Op een kwalitatief hoogwaardige manier geproduceerd. En ja, ik denk dat dat eigenlijk in een nutshell een samenvatting is wat het bedrijf omschrijft.
Ja, ooit begonnen in 1903 in Boekel. Ja. Als traditionele kruidenier, hè? Want zo ging dat vroeger. De kruidenier bakte zijn eigen brood, zeg maar. En uiteindelijk geëvolueerd naar een enorm bedrijf. Want hoe, als ik het even aan jou mag vragen, hoe enorm is enorm? Hoeveel bakkerijen, hoeveel mensen, hoeveel producten?
Enorm is, we hebben acht bakkerijen. Er werken nu, hadden we even Ronald...
Duizend mensen.
Duizend mensen, dat is onvoorstelbaar. Ja. Ronald, hoeveel producten maken jullie als je dat zo... kan samenvatten überhaupt?
Op dit moment hebben we uit mijn hoofd hoor een goede 45 broodsoorten. En kijk ik mijn collega aan, ik denk een goede 80 banketproducten alleen voor de Jumbo. En
ja, ietsjes meer. Ja. Er zijn bijna 100 soorten. Ja.
Hij ontwikkelt heel wat, dus blijkbaar. Ja. Meer dan ik weet. Maar bij de HEMA ook een goede 89 producten die iedere dag de HEMA instromen.
Ja. Als we even kijken naar de bakkerij. Ronald, hoe ziet zo'n grote bakkerij er tegenwoordig uit?
Nou, de locatie Uden is de hoofdvestiging. Die staat er vanaf 1963. Dus dit jaar bijna 60 jaar. Bestaat eigenlijk uit een wat oudere traditionele bakkerij, de broodbakkerij wel te verstaan, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. Maar oude bakkerijen wel met de nieuwste technologieën. Wel een automatisch proces zoals men altijd noemt, maar als je dat vergelijkt met de tegenwoordig hoe men kijkt naar de kleine bakker, is het eigenlijk een kleine bakker in het groot.
Wat je zegt, een traditionele bakkerij is er ook onderdeel van. Wat is nog traditioneel tegenwoordig? Hè? Want traditioneel moet in zulke hoeveelheden bakken. Dat kan niet meer met zo'n houten plank dat je het zo in de oven schuift.
Nee, maar ook daarin zijn processen wel verbeterd. Het grappige wat je nu zegt, het inschieten, zoals ze dat noemen in de bakkerij. Daar hebben wij eigen machines voor. Maar eigenlijk gebeurt dat precies hetzelfde. Die machine heet ook een inschieter. Alleen in plaats van op zo'n plank één brood liggen, worden er nu 20 broden tegelijk in een oven geschoven. Ja. En zo worden ze ook weer uitgehaald. Dus daarin verschilt eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik durf eigenlijk wel te zeggen, en dat zeg ik ook vaak als mensen door de bakkerij heen lopen en ik ze uitleg wat het proces is. Wat is nou het enige onderscheid waar je nog kan zien? Of een brood uit een bakkerijfabriek komt of bij de bakkerij op de hoek, zijn de gaatjes in de bovenkant van het brood. En die worden eigenlijk alleen maar veroorzaakt omdat het brood niet met de hand uit een bus gehaald wordt, maar met een robot. En die duwt er kleine gaatjes in. Dat is het enige verschil. Want ik ben ervan overtuigd dat op kwalitatief niveau je eigenlijk het verschil niet kan zien.
Ja, Patje,
en in de banketbakkerij is het eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Normaal heb je slagroom met een spuitzak en die banketbakker vult het met de hand. En hier zit de spuitzak rechtstreeks aan een beluchter geplaatst. Dus die beluchter die klopt hem eigenlijk op.
Ja.
Maar de handeling die blijft nog hetzelfde.
Dus het proces is geautomatiseerd, maar de handeling is eigenlijk hetzelfde.
Ja, en precies. Wij hebben net zoveel mensen nodig voor een taart, de decoratie op de taart te leggen, als een banketbakker zijn decoratie op de taart legt.
Ja. We hebben het al heel even dus over gehad, over jullie producten. Wat bakken jullie en voor wie?
Nou, in Uden hebben we de bakkerij staan. Dat is ook de grootste bakkerij. Daar werken ongeveer 600 mensen. Daar maken we brood voor Zuid-Nederland en banket voor heel Nederland voor onze klant de Jumbo. Dat betekent dat we een goede 340 winkels beleveren met brood iedere dag. En een goede 730 winkels in heel Nederland met banketartikelen.
Ja, gaat het niet de grens over?
Ja, ook nog in België.
In België ook?
Ja. In België heeft inmiddels Jumbo ook wat winkels. En die hebben ook het plan om dat te gaan uitbreiden. Dus ook in België leveren we wat producten.
Maar als jullie voor zoveel supermarkten leveren, dat moet een onvoorstelbaar hoeveel het brood en pakket zijn.
Ja, nou, de ene dag wat meer dan de andere dag. Ja.
Dat moet natuurlijk ook allemaal vers zijn. Dus het moet ook allemaal opnieuw bevoorraad worden. Hoe ziet die logistieke operatie in elkaar?
Ja, logistiek is dat de grootste uitdaging, zeker in deze markt natuurlijk. Want als je puur kijkt, de versmarkt en de grondstoffenmarkt staat onder druk. Niet wel door de prijzen, dan wel door de energie en dan wel door de mensen. Is het soms lastig om bepaalde producten daadwerkelijk te verkrijgen. Maar hoe ziet dat eruit? Dat betekent dus voorkast maken, ruim van tevoren weten wat je moet gaan produceren. En dat is in een versmarkt erg moeilijk om maar een indicatie te geven. Wij krijgen om 10 uur 's ochtends vroeg de order binnen. En de eerste zending die eruit gaat, is om 2 uur 's middags.
Dus het is bijna bakken naar vraag?
Ja, dat doen we wel. Maar wel op basis van prognose. En ik zeg dat al een beetje vingerspitsen gevoel. Onze planner moet dus echt heel goed gevoel hebben van wat de vraag van de klanten zijn.
Ja.
En daar zitten we ook wel eens naast.
Ja. En als we het even inzoomen op één of twee producten. Als we bijvoorbeeld kijken naar worstenbroodjes. We hebben het net al eventjes zo. Voordat we deze podcast gingen opnemen, hebben we het er al over worstenbroodjes gehad. Hoeveel worstenbroodjes gaan eruit?
25.000 per dag.
25.000 per dag.
Eén ploeg, ja, een dagploeg. Ja.
Ja, en die maken die, dat verbaast mij zo.
En die worden met de hand gerold. Ja.
Dus ze worden elke dag 25.000 worstenbroodjes met de hand gerold.
Ja.
Ongelooflijk. Tompoezen, hoeveel tompoezen?
Ja, we hebben een tompoeslijn staan eigenlijk.
Een tompoeslijn?
Ja, dus het is een complete lijn waar tompoezen in gemaakt worden. Eigenlijk zoals we het in de kleine bakkerij ook doen, maar dan in het groot. En als we een beetje doorduwen, dan kunnen we daadwerkelijk, dat hebben we het Koningsdag gezien, kunnen we 16.000 tompoezen per uur maken.
16.000 tompoes per dag.
Dat eten we allemaal op, Paul.
Laat dat even op je inwerken.
Dat eten we allemaal op.
Maar dat is eigenlijk een soort seizoensarbeid, hè? Want je zegt dat die oranje tompoes, de tompoes zelf is natuurlijk het hele jaar door wordt dat gegeten. Maar de oranje tompoes is natuurlijk echt iets voor
Ja, dat is mega. We hebben wel een grap gemaakt eigenlijk afgelopen Koningsdag. Dat zowel de HEMA natuurlijk veel tompoes moest maken als de, voor de Jumbo veel tompoes gemaakt moesten worden. Nou, dat waren er 1,3 miljoen voor de HEMA. 1,2 miljoen voor de Jumbo. En we hebben uitgerekend dat als we al die tompoesen daadwerkelijk in een rijtje zouden leggen, dan zouden we van Uden naar Almere kunnen rijden en weer terug.
Wauw, ja. Wauw. Wow. Ja. Ik ben wel even benieuwd naar die link tussen jullie en de Jumbo. Want de Jumbo is de afgelopen jaren hard gegroeid. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat is soms lastig. De bakkerij in Uden is op expansie gebouwd. Dus zeker op banket kunnen we daar makkelijk in meegroeien. Maar wel eerlijk te zijn, we zijn nu in België ook weer aan het groeien met winkels. Ja, dan, het houdt wel een keertje op. Met brood zitten we op onze tax. Dus we kunnen er op dit moment moeilijk winkels bij krijgen.
Er moet een nieuwe fabriek bijgebouwd worden.
Ja, we moeten omhoog, hè, zeg ik dan altijd.
Maar jullie werken alleen voor de Jumbo, hè? Of uitsluitend voor de Jumbo als het gaat om brood?
Ja, ja. Ja. Dat doen we niet alleen. Hè, want de vraag van brood is zo groot dat we dat niet alleen kunnen. We werken in een combinatie die heet de Bake 5 groep. Met nog vier andere bakkerijen produceren we eigenlijk het brood voor de Jumbo. En dat is dan ook verdeeld in verschillende winkels in Nederland. Vandaar dat wij alleen maar in het zuiden van Nederland daadwerkelijk het brood leveren. En we hebben dus collega's die de andere regio's voor hun rekening nemen. En die winkels worden ook dus met ons eigen vervoer aangeleverd. Dus dat betekent dat we dat de sleutels van alle Jumbo-winkels hebben en 's nachts daar naar binnen gaan om het brood neer te zetten.
Als we het gaan hebben over het product zelf en ontwikkelen, nou dat is iets waar jij je
dag ben ik dagelijks druk mee bezig met het team van vier man in Uden, ja. En in Almere met twee man.
Ja, Bart Jeroen, is brood niet langzaam een beetje uitontwikkeld? Want het bestaat al zo lang, daar valt toch niks meer aan te innoveren, zou je zeggen?
Vroeger zag je veel, hè, in het verleden ook, veel brood, busbrood. En je ziet in brood ook nieuwe trends ontstaan. Met decems, ja.
Dus, wat is de laatste trend waar jij mee bezig bent?
Nou, waar ik toevallig ben, van de week hebben we een sessie gehad. En dan ging het veel over voor luxe broodjes, kleine broodjes die gevlochten zijn met kleuren. Dat zie je heel veel terug. Brood als genietmoment, ja.
Dus dan gaat het eigenlijk meer om het uiterlijk van het brood dan de receptuur bijvoorbeeld?
Ja, dus het is een combinatie van. Hè? Ja. Dus het uiterlijk is heel belangrijk, maar de smaak is ook heel belangrijk. En brood moet ook meer variëteit in smaak krijgen in de toekomst, denk ik.
Ja, wat vinden mensen tegenwoordig belangrijk als het gaat om brood?
Belangrijk is dat het lekker vers is. En dat het ook een goede smaak heeft en ook dat het geen waslijst aan ingrediënten heeft.
Ja? Puur en eerlijk.
Puur en eerlijk, ja. Dat wordt in de toekomst ook steeds belangrijker natuurlijk. Dat leeft enorm in.
Denk ik ook. Ja. We weten natuurlijk dat granen eten een gezond karakter heeft. Je ziet natuurlijk dat gluten wel onder de loep genomen wordt. Hè. Dat weten wij natuurlijk alles van. Als we juist glutenarm brood maken. Maar ook wat er net al gezegd, het zuurdezenbrood wat in opkomst is. Waar mensen dus echt de bewuste keuze maken om een ander soort brood in huis te halen. En het eetmoment is denk ik met brood ook een moment die aan het veranderen is. Aten we natuurlijk allemaal brood, 's ochtends vroeg en tussen de middag. Maar je ziet dat mensen natuurlijk nou tijdens een borrel ook gewoon een stukje brood willen hebben. Of juist op een ander moment ook een stukje brood erbij pakken. Zo, ook daar kan je op inspelen natuurlijk.
Ja, Bart Jeroen, het broodmoment eten is veranderd. Hou je daar rekening mee bij het ontwikkelen van producten?
En zeker ook, we ontwikkelen niet alleen intern, maar ook naar een vraag van onze klanten. Dus natuurlijk houden we daar rekening mee, ja.
Is brood emotie?
Ja, ik vind het, weet je, als je voor productontwikkeling, als je daar dan een brood ontwikkeld hebt of een product ontwikkeld hebt sowieso. En het zit dan met z'n allen in die oven en het komt dan die oven uit. Dat is voor ons emotie. En om te eten is het ook emotie, ja.
En de geur van vers brood blijft volgens mij
verrassend.
De beste geur die er is, toch?
Heerlijk, ja. Als ik 's morgens op het werk aankom, dan ruik ik elke dag voortaan vers brood. Dus fantastisch om te beginnen.
Moet jij als ontwikkelaar en ook als bedrijf in de breedste zin van het woord daarin dan ook opboksen tegen die leuke traditionele bakker om de hoek. En dan met name als het gaat om brood, heeft supermarktbrood, en dat zeg ik nu één keer, een andere reputatie dan brood dat je bij de bakker koopt?
Wij kunnen het verhaal natuurlijk zelf in de supermarkt niet zo vertellen als dat een... Ik kan niet elke supermarkt binnenlopen met mijn bedrijfskleding om mijn brood aan te prijzen en aan te bieden. Dus dat is... Natuurlijk heeft die ambachtelijke bakker er altijd een stukje voordeel aan. Die kan zijn ambachtelijkheid en zijn...
Het woord is gevallen, ambachtelijk.
Maar juist de grote bakkerijen kunnen processen ook nabootsen om die ambachtelijkheid goed naar voren te laten komen. Ja. Daar worden we steeds sterker in. En niet alleen qua uiterlijk, maar ook in... wij worden heel streng, wordt er gelet op policy-eisen. We krijgen steeds meer restricties. En daar moeten wij dus rekening houden dat we zo zuiver mogelijk product krijgen met allerlei eisen. Eigenlijk... Dwingt het dat ons ook om verder te kijken en ook vanuit single ingredient te kijken. En zijn wij met leveranciers zitten wij echt om tafel van wat is het beste voor ons? En kijk je echt per ingrediënt naar een product.
Ja, Ronald, is het, als we het bijvoorbeeld even hebben over banket, hè? Gebak. Dat kocht je vroeger niet in de supermarkt, want het was eigenlijk niet te eten. Dat kocht je bij de ambachtelijke bakker of de banketbakker. Is het verschil in kwaliteit nog steeds? Ja, ik weet welk antwoord je gaat geven, maar toch?
Ja, ik denk dat je het verschil kan zien en kan meten. Simpelweg omdat wij in staat kunnen zijn, eigenlijk wat Jeroen hiervoor al zei, dat we eigenlijk het proces van de kleine bakker hebben gekopieerd. Maar dan alleen het enige verschil is dat we dat met grote hoeveelheden doen.
En efficiënter hebben gemaakt.
Ja, efficiënter. Maar ik durf wel te zeggen dat het banket wat wij leveren in Nederland zeker zo vers is als van een kleine bakker.
Ja, nog even terugkomen op die connectie met de Jumbo. Hè? Want ik kan me voorstellen, als je op grote schaal brood en banket produceert, er komt ook een vraag vanuit de consument. Die wil het liefste de hoogste kwaliteit voor de laagste kosten. Komt dat ten koste van de kwaliteit? En dan, ja, als ik naar jouw vraag luister, ik kan me voorstellen dat als je bij bakker koopt, dat je denkt dat alleen het allerbeste erin zit. Hoe werkt dat precies?
Ja, ik zat er net over na te denken toen die vraag over brood kwam. En het is wel grappig, hè? En dat is wel goed om te vertellen. Je hebt natuurlijk, als je een bakker bent, dan ben je of een brood of een banketbakker.
Ja, precies. Ja.
Naast mij zit een echte banketbakker. Dus als je dan broodvragen gaat stellen, dan is het soms lastig.
Dan kom ik zo terug over de slagroom. Ja?
Ik ben echt een broodbakker ook. Ja. En als je puur naar de broodbakkerij kijkt, dan kan je bijvoorbeeld een heel groot onderscheid krijgen op het gebied van smaak. Doordat je, zoals we dat technisch noemen, een dubbele bol rijst geeft. Wat betekent dat nou eigenlijk als een brood gebakken wordt of als die gemaakt wordt? Dan krijg je een deegprincipe en dat deegprincipe, er wordt een bol van gemaakt en die valt in een kast. Die staat bij iedere bakkerij, ook de kleine bakkerij. En daar staat dat brood gaat dan rijzen voor goede 45 minuten, 50 minuten. Dan krijgt hij een bol rijst. Nou, er zijn in het verleden bakkerijen geweest die dan het brood plat sloegen en dan sla je de lucht eruit en dan terug in die bolrijs gooiden om het nog een keertje te geven. Dan krijg je dus dubbele gistprocessen, andere smaak en dan krijg je dus meer beleving. En daarna pas opgemaakt en dan krijgt hij nog een rijs en dan gaat hij in de oven. Nou, wij kunnen dat bij Baku ook nog steeds. We hebben nog steeds twee rijskasten. Als wij zouden willen, dan zouden we gewoon ieder product een dubbele bolrijs kunnen geven. Alleen, je kan je voorstellen, en dan duurt het proces ook minimaal een uur langer.
Ja.
Dat betekent dus ook minder capaciteit op mijn lijnen, minder broden kunnen maken. Maar als Jumbo morgen tegen me zegt van Ronald, haal die broodverbetermiddelen eruit en ga een dubbele bolreis geven. En we hebben die prijs te veroveren, dan ga ik acuut om.
En dan bereik je dus hetzelfde effect.
Ja.
Hè? Met die, precies.
Ja, maar ik denk dat heel weinig kleine bakkers nog de dubbele bolreis geven. Ja. Omdat die broodverbetermiddelen die wij gebruiken ook bij de kleine bakkerijen gebruikt worden. Mm-hmm. Maar als je echt een kwaliteitsslag wil maken, ja, dan zou je dat nog kunnen doen. Maar ook dat kunnen wij nog steeds.
Ja. Jij bent een echte banketbakker, hoor ik net. Dus jij hebt veel verstand van slagroom, nogotines, ga ze maar door.
Best wel.
Ja, best wel. Want gebak is natuurlijk ook echt een emotioneel product. Hè? Dat kopen mensen als er iets te vieren valt. Of als er iets leuks gebeurt. Of er wordt iemand geboren, ga ze maar door.
Heel veel momenten, ja.
Heel veel momenten. Ja. Is daar, want we hadden het net even over het brood. En dat het eten van het brood, dat moment is veranderd. Heeft gebak ook zo'n... een verandering doorgemaakt?
Gebak is altijd bij feesten en zo en gelegenheden altijd gebak. Gebak is wel qua maatvoering natuurlijk is het veranderd.
Oh ja?
En verandert in de toekomst ook van grote taarten willen de mensen toch liever delen, kleiner gebak, maar ook toegankelijk gebak. En mijn vader bijvoorbeeld, die had elk weekend had hij een vlaai. Elk weekend eten die een vlaai bij de koffie of een taart, net wat er dan. Dus die hebben echt een vast gebruiksmoment.
Ja. Ja.
Er zijn echt heel veel consumenten die een vast gebruiksmoment gebak hebben. Ja.
Brood is natuurlijk een product waar niet heel veel marge op zit. Valt er nog een goede boterham te verdienen in deze sector?
Lastig, denk ik. Dat is wel eerlijk. Ik denk dat wij het geluk hebben dat we een combinatie van brood en banket met elkaar hebben. Maar als je het goed doet, kan je op brood nog steeds wel een gezonde boterham verdienen. Dat zeker wel. Maar niet zo makkelijk meer als voorheen. Nee.
En als vervolgens de energieprijzen de pan uitreizen vanwege een Oekraïne-conflict, dan zijn jullie eigenlijk de sjaak, om het zo maar even te zeggen. Want jullie gebruiken heel veel energie bij het maken van brood.
Ja, en dat was de energie is nog niet eens de grootste boosdoener. Graan komen ook uit datzelfde land. Dus ook daarin zie je wel uitdagingen. Dus ja, dat is lastig. En niet te vergeten, de arbeidsmarkt is natuurlijk ook op dit moment heel erg relevant.
Ja.
Want dat nekt ons op een gegeven moment ook.
Werken er nog veel bakkers bij jullie?
Ja, gelukkig wel, maar steeds minder. En dus moeten we bakkers opleiden. Maar ja, het grappige is, we zitten hier in Wageningen, hier zat de bakkerschool. Maar iedereen die langs de Rijkenweg rijdt, die ziet dat het gebouw er niet meer staat. Dus ook daarin zie je gewoon dat er daadwerkelijk gewoon verschuivingen zijn. Mensen, het lijkt wel of mensen niet meer het arbeidsvak daadwerkelijk willen leren. En dat wordt wel een uitdaging. Dus ja, als het niet meer op school geleerd wordt, dan zul je dus mensen moeten krijgen die het vak gaat aanleren. Nou, dat doen we ook wel, want we werken natuurlijk wel met een flexibele schil, omdat we wel moeten. We halen dus ook mensen uit het buitenland om daadwerkelijk bij ons te komen werken. Alleen, dat begint vaak met uitzendkrachten via een uitzendbureau die in een huis wonen, vaak van een uitzendbureau. En dan krijg je het volgende onderdeel. Want als die mensen dan heel erg geschikt zijn en je denkt van die wil ik zelf op de payroll hebben. Ja, dan kan je ze niet in dienst nemen, omdat er gewoon geen woonruimte voor die mensen beschikbaar is op dit moment.
Als ik nu naar jou luister en jij schetst de uitdagingen waar jullie mee te maken hebben. Zijn dat dan de dingen waar jullie het meest op gaan richten? Bijvoorbeeld op het probleem op de arbeidsmarkt, hoge energieprijzen, het duurzaam maken van het productieproces. Zodat bijvoorbeeld die energierekening omlaag kan?
Ja, maar niet gedreven door kost. Ook daarin hebben we natuurlijk wel een heel duidelijke visie dat duurzaamheid natuurlijk een belangrijke boodschap is voor de komende paar jaren. We kunnen ook niet doorgaan op de manier zoals we het nu doen. Je ziet nu ook dat met brood daar ook een test gedaan wordt in de Jumbo-winkels. Brood een tweede kans, zoals we het noemen. Dus brood wat vandaag niet verkocht wordt, morgen voor een geringe prijs daadwerkelijk toch nog proberen te verkopen. We zijn bezig met een proces dat het brood dat we terugkrijgen van de winkels, want we nemen ook al het brood dat we terugkrijgen van de winkels, nemen we terug naar de bakkerij. En dat wordt dan vermaald voor veevoeder. Maar we zijn nu bezig met een proces om dat brood in vergistingstanks te gaan vergisten, waardoor we 50% van ons gas weer kunnen gebruiken in onze gasoven.
Okay.
En we begonnen natuurlijk de podcast met het feit dat brood een oer-Nederlands product is. Maar in het buitenland eten ze ook wel brood in hele andere vormen en maten. Kijken jullie ook daarnaar? Zijn er producten die over de grens naar Nederland komen?
Ja, daar kijken we ook naar. En daar hebben wij ook onze leveranciers die ons daarop tippen, zal ik maar zeggen. Van als ze iets nieuws hebben, dan komen we ze ook altijd. En we moeten beurzen bezoeken en zo. Dus we moeten daar wel goed naar blijven kijken. Ja.
We gaan naar een paar belangrijke vragen waar we jullie als het goed is een beetje op gecoacht hebben. Namelijk, of beter gezegd, gevraagd hebben om daar een mooi antwoord op te formuleren. Ik ga daar heel even tussenuit. Michiel, ik ga jou het woord geven voor het volgende.
Drie vragen voor overmorgen. Vraag 1.
Bartje Groen, welke voedseltrend geloof jij het meest in?
Vooral ook de trend die zich voortzet in eerlijker voedsel. En ook kleuren waar we het eerder al over gehad hebben met de broodjes. En de kleuren en de twister die erin zat. Ja.
Dus ook het uiterlijk gaat meetellen?
Uiterlijk gaat zeker meetellen, ja.
Vraag 2.
Ronald, welke start-up zou iedereen in de gaten moeten houden?
Bedrijven start-up denk ik dat ik... eigenlijk iets van nog anderhalf jaar geleden terughaal. Bedrijven die in staat zijn om met een slim proces TAT te verlengen. En dan moet je het bedenken aan producten.
TAT even, tenminste houdbaarheid.
Tenminste houdt tot, ja. Dus de houdbaarheid verlengen.
Ja.
Dan moet je denken aan processen die onder enorme druk daadwerkelijk gewoon beter gekookt kunnen worden. Waardoor eigenlijk de eigenschappen van een product blijven bestaan. Technologisch gezien heel erg mooi. Dus eigenlijk geef ik een antwoord op twee vragen. En waar waar je het product hetzelfde kan laten zijn zoals het was. En niet hoeft te koken of te pasteuriseren, te steriliseren, waardoor de smaakeigenschappen veranderen. Daar zie ik echt een trend in waar ik echt denk dat we die gaan zien in de komende paar jaren die het verschil gaat maken in de markt.
Vraag 3.
Ronald, als jij minister van Voedsel was, wat zou jij veranderen?
Ik zou acuut de wetgeving op zijn kop gooien. Ik vind echt dat we doorslaan in de wetgeving ten opzichte van controle op producten.
Het is niet de eerste keer dat tijdens deze podcast dat we dat horen.
Ik kom net, een goede week geleden van een rechtszaak die ik aangespannen heb tegen de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Ik mag daar ook vrij over praten. Een voorbeeld die echt gewoon gebeurd is bij Baku is dat we een goede driekwart jaar geleden 35 producten met een verkeerde TAT op de markt hebben gezet. Of een verkeerde etiket op de markt hebben gezet. Dat mag niet volgens de wetgeving. Dat hebben we ook onderkend. We hebben onze klanten op de hoogte gesteld. We hebben die klant ook actie laten uitvoeren om die producten uit de winkel te halen. Dus dat het niet naar de markt ging. Het was een heel duidelijk product wat zich onderscheidde. Dus we hadden ook absoluut geen angst ten opzichte van allergenen.
Wat voor product was het?
Het was een roombroodje en die had het etiket van een macaron.
Nou, okay.
En het grootste probleem van dat roombroodje was dat die niet het allergeen tarwe op het etiket had. Nou, volgens de wetgeving mag dat niet, terecht. Want mensen die dan glutenintolerantie of tarweintolerantie hebben... Ja, die kunnen daar ziek van worden. Maar ja, als je enigszins logisch nadenkt, dan weet je dat als je gluten- of tarweintolerantie hebt, dat je geen broodje moet kopen.
Nee.
Dat is de basis. En op het moment dat je actie onderneemt om dat te doen, dan heb je eigenlijk bij de Nederlandse wetgeving een hele kromme wetgeving. Dat je dan eigenlijk zegt, je moet een meldingsplicht doen. Dus je moet een formulier invullen van het feit dat er iets niet goed gaat. Nou, dat had mijn klant al gedaan, dus Jumbo had dat al gedaan. En de NVWA vond dat wij dat ook hadden moeten doen. En ik zei van, nou, je weet het al. En uiteindelijk is er geen voedselveiligheidsgevaar, want we hebben producten van de markt getrokken. Kreeg ik een boete.
Ja.
Ja, dat gaat gewoon te ver. Dan denk ik, joh, ga boeven vangen, zoals we het dan zeggen. Ga echt mensen oppakken die dingen niet goed doen. Wij werken met de hoogste kwaliteit en de hoogste standaarden. En dan krijg je voor zoiets krijg je een bekeuring. Nou, als ik nou de minister van Voedsel was... Dan had ik dat direct veranderd.
Ja, als ik daar heel, heel kort op mag ingaan, wordt er te krampachtig omgegaan met die voedselveiligheid?
Nou, het is onevenredig. Hè. Ik ben pas een goede anderhalf jaar in dienst bij dit bedrijf. Hiervoor heb ik bij een multinational gewerkt. Als ik dit soort problemen bij de multinational had, ja, dan werd er niet eens naar gekeken. En dan deed de NVWA ook niet moeilijk.
Nee.
Dus ja, het is krom. En dat moet veranderen. Ik denk echt dat op dat vlak... we verantwoordelijkheid bij bedrijven neer moeten leggen. En dat bedrijven, als ze het fout doen, ook afgerekend moeten worden.
Jullie gaven net aan dat er op een andere manier geconserveerd kan worden. Hè? Met bijvoorbeeld hoge druk in plaats van een warmteproces. Kan dat ook met banket of met brood?
Zeker. We hebben namelijk een hele mooie vacuumkoeltechniek achter de oven aan. Maar dat betekent wel voor mij als productontwikkelaar dat ik op een hele andere manier naar gebak en brood moet gaan kijken. Dat is echt een hele andere manier van bakken. Een appeltaart kan ik korter bakken, maar die kan ik nog nagaren in de vacuumkoeltechniek. Dat is echt een hele andere wijze van bakken van producten. Ja.
We gaan langzaam naar het einde van deze podcast. We zijn al dik een half uur bezig, dus we gaan een beetje afronden. Laten we het even hebben over de toekomst, over een toekomstperspectief. Zit er nog groei in de broodmarkt?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, ja. Je moet het willen zien. Hè? Maar groei in de vorm van misschien een ander eetmoment, maar ook zeker een gezonder eetmoment. Brood is gewoon echt heel gezond voor je. En ja. Ik denk dat mensen zich daar zeer van bewust zijn. Alleen moet je dat gaan combineren met andere eetmomenten.
Ja.
En ik denk dat daar echt wel een mogelijkheid zit.
We hebben het nu over brood, maar banket geldt dat natuurlijk ook voor. Hè? Er blijft altijd wat te vieren.
Zeker, en het moet altijd lekker zijn. En het moet steeds transparanter en zuiverder worden.
Ja. Ja. Transparantie, dat is een belangrijk.
Het hele assortiment gelatinevrij zou het geweldig zijn.
Waarom zou dat geweldig zijn?
Omdat dat goed is ook, hè, voor de dieren. En, ja.
Ja, en er zijn natuurlijk allerlei innoverende producten die gelatine er uiteindelijk uit willen halen. Hè? Daar zijn jullie ook elke dag mee bezig. Van goh, hoe kunnen we dat soort dingen veranderen in onze producten?
Ik denk dat wij binnen niet al te lange tijd geheel gelatinevrij kunnen zijn in de banketbakkerij. Ons basisassortiment is dat al. Dus,
En dan zijn er natuurlijk altijd puristen die zullen zeggen, ja, dat kan toch niet. Je kunt toch geen gelatine uit het gebak halen?
Ja hoor.
Dat kan wel.
Ja, alternatieven voor.
En dat is net zo lekker.
Ja, en dat kan in product zijn, in grondstof, maar dat kan ook in proces zijn. Ja. En dat is het mooie van de industrie, dat je de processen zo aan kunt passen op het ingrediënt of andersom. Dat je toch wat stappen meer kunt maken. Ja.
Tot slot, waar kopen jullie zelf je gebak?
Bij de Jumbo natuurlijk.
Bij de Jumbo, ja.
En als die niet in de buurt is, dan loop ik met de HEMA.
Ja?
Maar wel mijn eigen product.
Nou. Ja, precies. Want je kan die maken natuurlijk, hè, als directeur, dat je dan betrapt wordt bij de buurtbakker.
Nee, ik koop wel mijn boodschap ook wel bij onze blauwe vriend. Maar ik kijk ook wel met interesse naar wat daar in de schap staat. Maar nee, als er wat te vieren valt, dan komt het uit onze eigen bakkerij.
Ja, bij jou ook?
Ja, zeker. Ja. En als je jarig bent, krijg je nog korting ook. Dus.
Tja, nou, dat is goed nieuws. Dank je wel voor jullie aanwezigheid hier in de podcast. En dat jullie even tijd wilden vrijmaken om te praten over jullie mooie bedrijf. Over de tompoezen, over de worstenbroodjes. Kortom, er valt nog heel veel te smullen.
Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
Dank je wel. Tot de volgende keer.
Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan. Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Mail ons dan. Je kunt ons bereiken via de linkjes in de beschrijving van deze podcast. Innovatie in Food is een concept van F111 Communicatie en Marketing en wordt geproduceerd in samenwerking met Dub Food Recruitment.
Hoeveel waren het er nou? 25.000 worstenbroodjes?
Ja,
per
ik weet het
dag.
Niet meer helemaal precies. Maar ik ben wel verbaasd over het feit dat wij zo vanzelfsprekend praten over brood en banket en dat daar zoveel technologie en ontwikkeling achter zit.
En zoveel logistiek ook.
Alles vers, hè? En elke dag.
En dat er dus één bakkerij is die dus het gebak maakt voor alle Jumbo's in Nederland. En dat waren er 600 zoveel.
Precies. En dat moet allemaal maar elke dag weer kersvers geleverd worden.
Maar eigenlijk zijn we ook wel een beetje verwend als consument. Hè?
Absoluut.
Dat we dat allemaal maar normaal vinden. Dat die slagroomtaart die in de vitrine ligt, dat die vers is. En dat die slagroom niet is opgedroogd en zo. En dat het allemaal eigenlijk zo'n beetje... Hè?
Ja, maar ook wel weer lekker.
Ja. Ik krijg er wel trek van deze
podcast. Ik heb ook wel zin in een taartje, Paul.
Tot de volgende keer.